Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hallo, vanuit de Nijmeegse studio is dit uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Sluiproute Brussel. Dat is de titel van het boek van Lise Witteman over de werking van de lobby in Brussel bij de Europese Unie. Een intrigerend verhaal over een soort regering naast de regering. Een groep ambtenaren, maar dan in dienst van grote bedrijven die machtiger zijn, nou, vooral slimmer zijn en vaak beter zijn uitgerust dan nationale regeringen. Lise Witteman schrijft daarover deze week in De Groene. En ze is ook chef van het net geopende Bureau Brussel van het onderzoeksplatform Follow the Money. Welkom in de podcast, Lise.
Dankjewel.
Omschrijf ik het zo goed, vind je, die lobby, een soort regering naast de regeringen?
Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, vooral omdat ze, ik zou het bijna noemen, een soort parlement naast de parlementen. Omdat ze dichterbij en beter bovenop de materie zitten dan helaas ons parlement. En dat is wat mij betreft, hè, iedereen mag lobbyen wat hij wil, maar dat is wat mij betreft waar de crux zit en waar ook verbetering nodig is.
Ja, het is grappig dat je dat meteen zegt. Het is niet zo dat je zegt lobbyen mag niet.
Nee, dat denk ik niet, omdat het bedrijfsleven beschikt ook over kennis en is natuurlijk van vitaal belang voor onze economie. Dus we moeten wel luisteren en kennis weten van hebben van wat er speelt in het bedrijfsleven. Maar daar voeg ik graag aan toe dat het wel een evenwicht moet zijn. We moeten ook betrokkenen horen vanuit maatschappelijke belangen. En daar ontbreekt het nog wel eens aan, helaas.
Ja, je bedoelt, het is een ongelijke wedstrijd.
Ja, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de ontmoetingen tussen de Nederlandse ambassade hier in Brussel, de zogenaamde permanente vertegenwoordiging, wat zij hebben met het bedrijfsleven, en je zet het af tegen het aantal ontmoetingen dat ze hebben met spelers vanuit het maatschappelijk veld, dan is de verhouding ongeveer, en dan is het nog, nou ja, dan reken ik het nog gunstig toe, 3/4 tot 1/4. Dus 3/4 is bedrijfsleven, 1/4 is de rest.
Ja. Ja, wat niet mag, daar denk ik altijd aan bij lobbyen, is als je met smeergeld of met dure auto's of cadeaus of anderszins beïnvloeding doet. Dat is natuurlijk ook een vorm van lobbyen. Maar daar gaat jouw boek niet over, hè?
Nee, het gaat niet over dat soort onderhandse schuiven met geld. Hoewel er in mijn boek wel een voorbeeld wordt genoemd van bijvoorbeeld een conferentie, waarbij lobbyisten enorme bedragen moeten betalen om daarbij aanwezig te zijn en dus met beleidsmakers in contact te komen.
Ja,
dat is ook toch een soort van gekochte invloed, zou ik zeggen.
Ja, bedoel je die Eurofiek-conferentie?
Ja.
Ja, en je schrijft in je boek ook wel over, dat vond ik ook wel een beetje opmerkelijk, bijeenkomsten van de permanente vertegenwoordiging in Brussel, de Nederlandse ambassade noem je dat, bij de Europese Unie, waar dan wel die ook weer gesponsord worden door het bedrijfsleven.
Ja, die allemaal van die evenementjes opzetten met bedrijven. En ja, nog erger is het eigenlijk, want ja, dat stelt allemaal niet enorm veel voor, maar wel als bijvoorbeeld een Nederland of een ander land het voorzitterschap heeft. En dat betekent dat je dan voor een half jaar vergaderingen mag leiden als lidstaat. En dat is natuurlijk een fantastische kans om jouw agenda voor het voetlicht te krijgen en bovenaan die agenda te zetten.
Ja.
Dat er dan ook een heleboel sponsoren bij betrokken worden, die dan bijvoorbeeld in Roemenië was het dan Coca-Cola, die dan al die evenementen ging sponsoren, waar dan al die ministers en beleidsambtenaren langsliepen. En dat soort directe beïnvloeding van overheden, dat zou toch niet moeten kunnen?
Nee. Nou goed, wie weet wat er allemaal gebeurt op dat vlak. Maar waar wij het vandaag over gaan hebben, waar je boek over gaat, is het keurige lobbyen, zal ik maar zeggen. Het via de deskundigheid die je als Shell of als grote bedrijf, als Unilever of wat dan ook, of tabaksindustrie hebt. En je probeert die kennis die belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering, dan probeer je de ambtenaren gevoelig voor te maken.
Ja, alles is binnen de regels, maar de vraag is alsof het daarmee goed is.
Vertel.
Wat ik heb gedaan in dit boek is, we weten allemaal dat er wordt gelobbyd en we weten allemaal dat het ook in Brussel gebeurt. Maar waar het altijd aan ontbrak, als we daarover discussieerden, waren eigenlijk hele concrete voorbeelden van waarom dat dan erg is en waarom dan de crux zit en wat de problematiek is. En wat ik heb gedaan is geprobeerd die discussie uit het abstracte te halen door 7 casussen eigenlijk helemaal uit te werken.
Ja.
Zodat je echt ziet, doordat je door dat Brusselse bos wordt ingenomen, waarom dat wringt. En waarom het dus, en wanneer dan het parlement nog helemaal niet op de hoogte is, terwijl het bedrijfsleven precies weet waar ze moeten zijn, bij wie ze moeten zijn. En dat de overheid hen daarin ook faciliteert, waardoor zij beleid kunnen beïnvloeden, terwijl ons parlement buitenspel staat.
Ja,
en dat is wat ik eigenlijk met dit boek beoog te doen, die discussie eigenlijk van munitie te voorzien.
Ja. Laten we zo'n voorbeeld bij de kop nemen. Want je hebt inderdaad een aantal voorbeelden helemaal uitgewerkt. Ik heb gekozen voor het voorzorgsprincipe. Hoe dat ondermijnd is door een tientallen jaren lange lobby eigenlijk op allerlei manieren. Vind je het goed om het daarover te hebben?
Het was het hoofdstuk waar ik zelf inderdaad stampvoetend over door de kamer liep. Dus lijkt me een goed voorbeeld.
Nou, dan heb ik een goede keuze gemaakt. Laten we het even behandelen. Wat is het voorzorgprincipe?
Ja, het is ook wel een ingewikkeld hoofdstuk. Dat gaat over, als je kijkt naar Europees verdragsrecht, dus eigenlijk het recht rondom de Europese Unie, hebben wij in Europa het zogenaamde voorzorgsbeginsel, dat eigenlijk zegt dat als Europese beleidsmakers, moeten kijken of zij nieuwe producten, bijvoorbeeld toegang tot de Europese markt verschaffen, moeten ze niet alleen maar kijken, nou, zitten daar wel risico's aan verbonden, heeft de wetenschap bewijs gevonden dat er misschien risico's zijn waardoor we dit product niet op de markt moeten toelaten. Mm-hmm. Maar ze moeten ook kijken, zijn er misschien risico's die wij nog niet goed kunnen overzien, maar die we toch alvast in acht nemen voor het geval dat. En dus eigenlijk een beetje bij twijfel niet doen. Dat is wat het voorzorgsbeginsel zegt.
Ja.
En dat is een verschil met bijvoorbeeld het Amerikaanse recht, waar het echt onomstotelijk moet zijn bewezen. Zolang er geen bewijs is dat een product schadelijk is, mag het gewoon toegang tot de markt hebben. En dat met soms als consequentie, dat jaren later blijkt natuurlijk dat er toch negatieve consequenties zijn. Nou, dat hebben we dus in Europa beter ondervangen op deze manier.
En om het heel concreet te maken, we hebben het dan bijvoorbeeld over een bepaalde gifstof die in de landbouw gebruikt mag worden om te spuiten op gewassen.
En de hele discussie tijdens de onderhandelingen over het Amerikaanse handelsverdrag over bijvoorbeeld de chloorkip. Hè? Daar zag je ook dat verschil van mening.
Ja. Oké, dat lijkt me een verstandig principe. Maar het bedrijfsleven was daar niet blij mee. Waarom niet?
Ja, je hebt natuurlijk dus grote chemiebedrijven en ook de tabaksindustrie, die natuurlijk liever zien dat er niet al te veel regels over risico's worden geadopteerd door Europese beleidsmakers, zodat ze zoveel mogelijk van hun mogelijk riskante producten op de Europese markt brengen.
Ja.
En die zijn dus echt al decennia bezig om te proberen sowieso dat beleidsmakers zoveel mogelijk met de handen worden gebonden als het gaat om regels maken. Zij willen bijvoorbeeld dat beleidsmakers verplicht worden om zogenaamde impact assessments te doen. Om te kijken, als wij deze regel maken, heeft het dan effect op de economie? Omdat bijvoorbeeld het bedrijfsleven dan een product niet op de markt kan brengen. En dus kost dat banen.
Ja.
Nou ja, dat soort
daar begint het mee. Hè? Dat vond ik wel een mooie eerste stap. Dus kijk, zo'n lobby zegt dan niet, ah joh, laat ons nou gewoon dat gif spuiten, dat gaat best goed of zo. Dat zou een hele goedkope manier van lobbyen zijn. Nee, ze doen het veel slimmer. Ze zeggen, als je zo'n regel invoert, maak er dan een regel bij dat de ambtenaren in elk geval moeten onderzoeken wat het gevolg van die regel is voor het bedrijfsleven, wat de impact daarvan is. Dat is de eerste stap.
Ja, het was heel geraffineerd. Daarom is het ook zo'n interessante lobby geweest. Kijk, de tabaksindustrie snapt ook wel dat als zij gewoon gaan zeggen, ja, onze sigaretten moeten gewoon op de markt, dat ze dan niet veel, dat ze dan in het stof bijten. Maar als ze zeggen van, ja, het gaat erover, en dat heet dan better regulation, dat beleidsmakers betere regels maken, daar is toch niemand tegen? Betere regels, wie is daar nou tegen? Ja. Dus dat is een hele slimme ingestoken lobby geweest.
Wat bij die lobby ook hoort, als je dus wil, je wil impact onderzoek voordat de Europese Unie een regel invoert. Tenminste, zo zet je die lobby in. En dan is het ook belangrijk dat je in de publiciteit bekend maakt. Dat je zorgt dat er artikelen gepubliceerd worden waaruit blijkt wat voor onzinnige regels er in de Europese Unie, want die zijn er natuurlijk ook, er zijn. Zodat er een soort sfeer ontstaat van ja, het moet wel beter geregeld worden daar in de Europese Unie.
Ja, in dit geval, hè, dus inderdaad, Brussel zit vol met narratieven en frames. En je moet echt proberen dat daar doorheen te kijken. Wat nog lang niet altijd zo makkelijk is. Maar nee. Als het gaat om... hierom ging het bijvoorbeeld over olijfolieflesjes. Die moesten dan per se in originele verpakking op de restauranttafeltjes staan.
Ja.
Omdat dat had natuurlijk met allemaal oorsprongsregels te maken. Waar komt die olijfolie nou eigenlijk vandaan?
Ja.
Nou, dat was dan zo'n typische Brusselse onzinnige regel. En als er nou better regulation was geweest, betere regelgeving, dan hadden beleidsmakers misschien niet dat soort onzinregels gemaakt.
Ja.
Dat is dan het, terwijl het dus eigenlijk gaat over de macht van de tabaksindustrie en de chemielobby, worden dan dit soort verhalen de wereld ingeslingerd,
ja.
Waardoor mensen denken, ja, dat is ook onzinnig.
Ja.
Dat moet ook beter geregeld worden.
Ja. En wie is er nou tegen betere regels?
Ja.
Ja? Maar dan komt er zelfs een aparte eurocommissaris voor. In 2014 lees ik in jouw boek, Frans Timmermans. Die gaat daarvoor zorgen dat die regels, die onzinnige regels verdwijnen en dat die impact van de regels onderzocht gaat worden. En dan is op dat moment de lobby van het bedrijfsleven dus heel succesvol geweest.
Ja, daaraan voorafgaand was het nog dat de Nederlandse regering was al vrij vroeg op de hand van die hele Better Regulation agenda. Die is eigenlijk al vanaf de jaren 90 ook bezig geweest met Better Regulation in zowel Nederlands als Europese rechten geïmplementeerd te krijgen.
Ja.
En wat dan specifiek heel interessant was, dus het was ook niet zo gek dat commissievoorzitter Juncker toen had gedacht, nou, geef dan maar aan een Nederlander ook die portefeuille, mag hij het fixen, dat snap ik wel. Maar wat nog wel interessant is, dat er was één specifieke regel waar dat bedrijfsleven graag vanaf wilde, en dat is dus dat voorzorgsbeginsel.
Ja.
En wat het bedrijfsleven toen had bedacht is, oké, het lukt ons niet om het voorzorgsbeginsel uit het Europese recht te halen. Die lobby slaagde niet. Dus bedachten ze een omweg. Wat nou als we nog een ander beginsel verzinnen?
Ja.
En dat noemden ze dan het innovatieprincipe.
Ja.
En dat plaatsen we eigenlijk tegenover het voorzorgsbeginsel. En het idee van het bedrijfsleven was, als wij iedere keer dat beleidsmakers dus neigen om vanwege het voorzorgsbeginsel een product van de markt te houden, dan willen wij ze verplichten om ook naar het zogenaamde innovatieprincipe te kijken, wat eigenlijk zegt, ja, maar wacht eens even, doe dat nou niet te snel, want misschien kost het wel banen of schaadt het de economie. Dus zij wilden eigenlijk een nieuw principe introduceren dat verplicht in acht zou moeten worden genomen bij het voorzorgsbeginsel, om de werking van het voorzorgsbeginsel te ondermijnen of te neutraliseren.
Ja.
Dus dat was weer typisch zo'n ontzettend slim lobbytrucje. Ik bedoel, ja, petje af, ze bedenken het allemaal maar wel.
Ja.
En dat is dus wat ze afgelopen 10 jaar eigenlijk hebben geprobeerd te introduceren in het Europees recht.
Ja, 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 en ook daar geldt weer, ja, wie is dan nou tegen innovatie? Dat is zo'n term net als vernieuwing, waarbij we allemaal denken dat het de goede kant uitgaat.
Ja, en zeker omdat toen natuurlijk de Europese crisis woekerde. Iedereen had een mond vol van, ja, door innovatie kan moet de Europese economie weer toekomstbestendig worden.
Ja.
Dus innovatie was echt een toverwoord waar van alles en nog wat over onder werd geschaard in die tijd.
Ja, en nu, op welke manier krijgt zo'n lobbyorganisatie, de werkgeverslobbyorganisatie, zo'n begrip innovatie nou in Brussel in de gedachten van de beleidsmakers? Welke instrumenten gebruiken ze daarvoor?
Nou, op zo'n moment telt gewoon heel erg dat een lobbyorganisatie, en dit waren echt de allermachtigste lobbyorganisaties in Brussel, van de werkgeversorganisaties, van de grootste bedrijven die hier invloed gingen uitoefenen. En die hebben op ieder niveau van het Europese beleidsmakingsproces hun lobbyisten rondlopen. Dus dat betekent dat ook op ieder niveau, zowel in de lidstaten, in de hoofdsteden, zowel bij het Europees Parlement, zowel in de Europese Raad waar de lidstaten vergaderen, zowel bij de Europese Commissie, overal hebben zij hun contacten en oefenen zij hun invloed uit. En daar komt weer dat narratief om de hoek kijken. Als je dat dus overal consequent vertelt en je hangt daar een goed verhaal over op, dan is op een gegeven moment begint het zo'n beetje te zoomen. Hè? Mm-hmm. Zo'n innovatieprincipe wordt dan een soort buzzword in de bubbel op een gegeven moment niemand weet meer, of niemand kijkt er zelfs naar. Hè, wat is dat innovatieprincipe? Wie heeft het eigenlijk bedacht? Maar het is een soort van, iedereen is opeens eens over zo'n innovatieprincipe als oplossing voor een probleem. Ja. En laat wel, tot dan toe was toch niet eens ook maar één voorbeeld genoemd van een product dat ten onrechte van de markt was geweerd. Nee. Dus het hele probleem was niet eens genoemd. Ja. Maar de oplossing, dat werd al snel breed ondersteund. En Nederland is toen voorop gaan lopen om te zorgen dat toen Nederland in 2016 het voorzitterschap had en dus over de agenda ging, dat innovatieprincipe ook bovenaan de agenda te zetten. Om ervoor te zorgen dat alle lidstaten zich hierachter zouden scharen en ook de Europese Commissie opdracht zou krijgen om dit, om hier serieus werk van te maken.
Ja, ja. En het bijzondere is dus dat je en dan zeg ik je, maar dat heb ik het eigenlijk over Mark Rutte. Echt op het hoogste niveau nemen mensen het woord innovatie in de mond. Gaan praten over, daar moeten we voorzichtig mee zijn, dat is belangrijk. En dat niemand dan in de gaten heeft, lijkt het, dat ze eigenlijk het voorzorgsprincipe aan het ondermijnen zijn.
Nou, het gekke is, ik heb met die ambtenaren gesproken van Nederland die hier in Brussel zitten. En ik vroeg hen van, hadden jullie dan niet door dat de tabaksindustrie hierachter zit? En jullie wisten toch dat het ook over het voorzorgsbeginsel ging? Want dat werd niet verdoezeld. Het bedrijfsleven zei alleen, nee, het gaat om het in het perspectief plaatsen van het voorzorgsbeginsel. En ze noemden, benadrukten dat het echt niet de bedoeling was om het te ondermijnen. Wat natuurlijk volkomen bullshit is.
Ja.
En dan die ambtenaren, die waren er werkelijk van overtuigd geweest dat zij iets goeds aan het doen waren. Want zij dachten, innovatie is belangrijk. Dit is duidelijk een zorg vanuit het bedrijfsleven wat wij nu adresseren. Ja. Dus ze waren zich van geen kwaad bewust.
Ja, ja. Ja, ja. Hey, dan ben ik benieuwd, wanneer liep je nou stampvoetend door de Kamer? Op welke momenten?
Nou ja, dat was dus inderdaad, dit verhaal, daar was ik bijzonder kwaad over. Terwijl ik dit schreef, moest ik af en toe opstaan en inderdaad weglopen van mijn bureau, omdat ik zo woedend op dat toetsenbord zat te rammen. Vooral omdat, en dan het belangrijkste is, dat ze dit allemaal doen, je mag voor of tegen het voorzorgsbeginsel zijn, maakt me niet uit.
Ja.
Maar vooral omdat het parlement hier totaal buiten werd gehouden.
Oh ja,
die werd op geen enkele manier ingelicht.
Dat hebben we nog helemaal niet besproken. Hoezo werd het parlement niet ingelicht?
Ja, dat is een goede vraag. Maar het was dus Mark Rutte was al allerlei speeches aan het houden in Brussel over hoe belangrijk het innovatieprincipe is. Terwijl het parlement nog nooit van het innovatieprincipe had gehoord. Laat staan dat het een mogelijk effect zou hebben op het voorzorgsbeginsel. Nou, en ik weet zeker dat als dat bekend was geweest in het Nederlands parlement, dat daar genoeg partijen waren geweest die daar iets van hadden gevonden. Want ook in het Nederlands recht is het voorzorgsbeginsel een belangrijk fundament.
Ja.
Dus die zijn hier gewoon totaal buiten gehouden. Tot aan het, zelfs toen uiteindelijk de Europese Raad, waarin dus de lidstaten vergaderingen met hun besluiten waren gekomen en de Europese Commissie opdracht gaven om werk te maken van het innovatiebeginsel. En daarin stond ook genoemd dat dat effect zou hebben op het voorzorgsbeginsel. Ja. Heeft de regering in haar brief vervolgens aan de Kamer, om de Kamer hierover in te lichten, het woord voorzorgsbeginsel zorgvuldig vermeden. Ze hebben alleen gezegd, wij maken werk van het innovatieprincipe. En de Kamer, geen idee wat, die hadden natuurlijk geen idee, dacht, nou, zal wel goed zijn.
Ja.
Die hadden het hele woord voorzorgsbeginsel immers niet voorbij zien komen.
Ja, 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 ja. En tot slot van dit verhaal, en dat is een moeilijke vraag, denk ik, maar kun je dan ook aan het eind een voorbeeld geven van een product of een moment waarop eigenlijk het voorzorgsbeginsel 20 jaar geleden nog wel geleid zou hebben tot het stopzetten van een procedure en waarbij het nu niet gebeurd is?
Nou, het interessante is, dus de Europese Commissie is vervolgens werk gaan maken van om dat innovatieprincipe een soort van onderdeel te maken van de handleiding voor Europese ambtenaren, zodat ze daar werk van gaan maken. Maar nog wel in een soort van, dat hadden ze nog wel een soort, alleen in een soort verwijzende vorm gedaan. Dus ze hadden nog niet zo heel expliciet. Ze verwezen naar een rapport over het innovatieprincipe in die handleiding.
Ja.
Dus eigenlijk was die lobby, dat was dan in 2018 toen dat was gelukt, was nog niet helemaal af. Want dat moest eigenlijk nog veel explicieter om echt een effect te hebben. Sindsdien is dus Nederland blijven proberen om, en ook andere lidstaten, om te proberen dat explicieter in die handleiding te krijgen. Maar, daar moet ik wel zeggen, dat de ambtenaren van Timmermans, die hebben toen die handleiding geëvalueerd en gezegd, nou, vooralsnog vinden we het nog maar een onduidelijk geval, dat hele innovatieprincipe. Mm-hmm. En omdat er sindsdien ook wel wat meer reuring hier is gekomen in de Brusselse bubbel over dat hele innovatieprincipe, lijkt het er nu op dat het een soort van stilstaat, die hele ontwikkeling. Dus hoe meer herrie we erover schoppen, hoe meer we misschien de wind uit de zeilen kunnen nemen van deze lobby en het uiteindelijk misschien nog lukt om het een beetje naar de achtergrond te laten verdwijnen.
Ja, ja, ja. In die zin werkt jouw werk, jullie werk, journalistenwerk, heeft ook effect.
En juist daarom is het zo belangrijk ook dat er meer journalisten naar Brussel komen.
Ja.
Want er zijn echt, ze zijn hier op één hand te tellen en dat gaat dan over heel Europa, zit hier misschien een handjevol onderzoeksjournalisten.
Ja, ja,
en dat is veel te weinig.
Ja, er zitten wel een hoop correspondenten, maar die moeten het grote werk volgen, zeg maar. Maar onderzoeksjournalisten ben je heel weinig tegengekomen nog, hè?
Precies, en de correspondenten, dat zijn er misschien 1 à 2 per grote krant. Maar die zijn inderdaad razend druk met het laatste stand van zaken over de begroting of de nieuwtjes uit de raad. Die hebben echt geen tijd om de diepte in te duiken.
Hey, hoe lang zit je al in Brussel?
3 jaar.
3 jaar. Als ik het goed heb, daarvoor heb je de Haagse politiek gevolgd. Onder andere voor de Telegraaf heb je gewerkt. Is het daar niet net zo? Was je die lobby, kwam je die daar niet in Den Haag niet ook tegen?
Ja, daar kwam ik die wel tegen. Maar daar zaten een hele hoop meer journalisten. Want we hebben hier dus inderdaad maar 2 correspondenten hooguit per krant. Maar daar heb je er minstens 6.
Ja.
Dus dat maakt natuurlijk wel dat er veel minder ruimte is om dit soort best wel impactvolle lobby's helemaal buiten het zicht te voeren. We hebben natuurlijk op een gegeven moment de dividendbelasting gezien. Dus natuurlijk, het gebeurt ook in Den Haag.
Ja.
Maar wat mijn boek eigenlijk is, er zijn 7 van dat soort gevallen. Helemaal nooit dat er over is geschreven. Dus,
ja.
En minstens zoveel impact. Dus dat is toch nog wel een verschil. Dat er in ieder geval journalistieke interesse is daar.
Ja, het is een heel ongelijk speelveld. Er zit iets van 30.000 lobbyisten in Brussel.
Ja, evenveel als er ambtenaren zijn van de Europese Commissie. Dus zo uit je winst.
Ja. En weet je wat er ook onuitgesproken, wat me opviel in zit, is dat er een soort, en dat is natuurlijk de liberale visie, die nogal breed gedeeld wordt, dat er een soort onuitgesproken visie is van als het grote bedrijfsleven iets zegt, moeten we daar wel goed naar luisteren, want dat zijn hele belangrijke spelers. Die worden als een soort, die zijn voor het algemeen belang, zijn die belangrijk, die grote bedrijven. Dus daar moeten we naar luisteren.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat daar, die zijn belangrijke schakels in de Europese economie, dus je kan ze ook moeilijk negeren. En het is ook niet zo dat er bij grote bedrijven alleen maar stoute mensen rondlopen.
Nee, maar je hoeft ook niet te negeren, maar je kan ze ook benaderen als, ja, dit zijn mensen die willen winst maken. We moeten ze wel in de gaten houden dat ze dat op een fatsoenlijke manier doen.
Ja, en daar moet je er zelf ook rekenschap van geven dat de lobbyisten die hier rondlopen, dat zijn natuurlijk hele slimme, aardige, leuke mensen. Dat zijn mensen zoals die ambtenaren. Dus zelfs al heb je een negatieve opinie over bijvoorbeeld Shell of zo, dan ontmoet je hier zo'n man of een vrouw die dan lobbyt voor Shell. Dat is dan een hele leuke vent.
Ja.
Waardoor je denkt, nou, het klinkt allemaal best redelijk en hij bedoelt het duidelijk zo kwaad niet. Het is ook thuis heeft hij zijn 3 kinderen en hij is ook voor betere klimaatmaatregelen. Dus het klinkt allemaal heel plausibel.
Ja.
Waardoor als je dicht op elkaar zit, je elkaar al snel beïnvloedt.
Ja, ja, ja. Ik moet dan denken, de CEO van Shell, die rijdt zelf ook in een elektrische auto om het milieu te sparen. We gaan het even over Rutte hebben. Je omschrijft, die is al 10 jaar aan de macht en dat gaat nog even door waarschijnlijk als de formatie tenminste lukt. Die tijdspannen heb jij ook speciaal onderzocht, hè, omdat het om die 10 jaar gaat. Je omschrijft de visie van Rutte over de EU als een platform waar de Europese regeringen afspraken maken die de groei van de economie ten goede komen. En dat doen ze dan met name door het bedrijfsleven ruim baan te geven, wat ik net ook al zei. Maar, en daar wijs je ook op in je boek, dat lijkt iets te veranderd te zijn. In 2018, en dan wil ik een paar fragmenten laten horen, hield Rutte ineens een visionaire speech voor de Bertelsmann Stiftung. En daarin zei hij over Europa dit.
How do I see the European Union? In a single sentence, as a community of values and a partnership of 27 sovereign states that make each other stronger when a joint approach is needed.
Een waardegemeenschap en dat uit de mond van Rutte. En een paar maanden later op het VVD-congres moest hij dat uitleggen aan zijn partijgenoten. En daar laat ik ook een stukje van horen.
En ik wil met jullie delen dat ik zelf op beide onderwerpen mijn denken is verschoven in de afgelopen jaren. Laat ik beginnen met Europa. Tot een aantal jaar geleden keek ik naar Europa als, ja, logisch, daar zijn we lid van. Maar heel, wat ik maar even noem, transactioneel. Je haalt eruit wat je erin steekt. Europa, zou ik zeggen, is markt en munt. En omdat wij een sterke interne markt willen en een sterke munt, zijn we er lid van. En wat we erin steken, halen we er ook weer uit. Maar nu wij zien hoe instabiel de wereld aan het worden is. Kijk naar de situatie rondom Europa, Rusland en Oekraïne, Syrië. Wat er gebeurd is na de aanvankelijke hoop die we hadden in Noord-Afrika, na de revoluties daar. Hoe instabiel het daar geworden is. Kijk alleen naar een land als Libië, maar ook Egypte. Het Midden-Oosten vredesproces. De onvoorspelbaarheid van de nieuwe Amerikaanse regering. Dan zie je dus dat je moet afvragen hoe je als klein land met zoveel welvaart, met maar 200 bij 300 kilometer zijn we. We hebben 17 miljoen mensen. Wil je dit land veilig en stabiel houden, dan kan dat niet anders dan dat we ingebed zitten in sterke internationale structuren. Zoals daar zijn de NAVO, de Verenigde Naties. Daar is ook lid van de Veiligheidsraad gelukkig nu dit jaar. Maar ook de Europese Unie is dan van heel groot belang. Nou, als je dat vaststelt, dan is natuurlijk vervolgens wel de vraag, hoe zorg je ervoor dat zo'n Europese Unie zich bezighoudt waarmee die zich bezig moet houden? En wat is dan Europa voor mij? Dat is natuurlijk die sterke markt en die sterke munt. Maar ook de gezamenlijke buitengrensbewaking. Ook de aanpak van het migratievraagstuk. En ja, natuurlijk ook de gezamenlijke aanpak van het klimaatprobleem. Dat kunnen we ook niet als individuele landen.
Is Rutte nou in zijn opvatting over Europa veranderd? Wat denk jij?
Toen ik begon met dit boek, in alle eerlijkheid, dacht ik, nou, het drie kabinetten Rutte. En eerst begonnen ze met de PVV en daarna eindigden ze met een kabinet waar ook D66 in zat. Juist een uitgesproken pro-Europese partij. En ik had natuurlijk ook deze speeches gehoord. Dus ik dacht, nou, het is wel interessant. Dan kan ik misschien mooi als rode draad door dat boek, toch om ook al die casussen te verbinden, beschrijven hoe hij van een meer eurosceptische of eurokritische houding is geëvolueerd tot een meer, nou, bij de eurofiele houding. Dus zo ging ik eigenlijk het onderzoek in. Maar gaandeweg zag ik juist dat die, als je kijkt naar het beleid dat Rutte heeft gevoerd de afgelopen drie kabinetten, en ik heb de regeerakkoorden onder de loep genomen en alle documenten die de Rijksoverheid heeft uitgespuwd in die periode, dat er eigenlijk niet zo heel veel is veranderd. Er staan keer op keer staan daar, ik bedoel, zelfs al onder het eerste kabinet Rutte staat al dat Europa een waardegemeenschap is. Hmm. Het enige is, wat echt is veranderd, en ook als je kijkt naar hoe hij met dossiers omgaat, het is gewoon toch iedere keer die hele pragmatische, bijna bedrijfsmatige benadering van materie. Hoe kunnen wij als Nederland hier optimaal van profiteren? Mm-hmm. Brussel is voor de lidstaten, niet andersom. Dat heeft hij ook in een van die laatste speeches nog wel gezegd.
Ja.
En wat er wel is veranderd, is dat op een gegeven moment gingen natuurlijk de Britten eruit, de Brexit. Je had een migratiecrisis. En Nederland, Rutte zag in dat hij, als hij het slim speelde, best wel veel kon bewerkstelligen op dat Europese niveau. Hm. Dat hij daar best wel veel geregeld kon worden voor het bedrijfsleven, voor zijn eigen land. Dus wat hij is gaan inzien is, ja, ik kan natuurlijk mezelf wel een beetje de hele tijd bokkig in een hoek opstellen als het gaat over begrotingsonderhandelingen of wat dan ook. Maar als ik nou in ieder geval een wat constructieve toon aansla, dus dan gaat het niet over het beleid, maar gewoon om de toon, en een soort van gewillig toon ten opzichte van de Europese Unie, en alsof me dus constructief opstel, dan kan ik eigenlijk een heleboel regelen op dat platform. En dat kon hij al, maar hij zag dat als hij zijn toon nog een beetje veranderde, dat hij zelfs nog wel meer macht naar zich toe kon trekken. En hij is dus eigenlijk over de jaren vooral handiger geworden in dat spel, handiger geworden in zichzelf zo te positioneren dat mensen hem, andere regeringsleiders zien als een goede vent met wie je graag op Europees niveau zaken kan doen.
Ja.
En dat het, als je kijkt naar het beleid, daaronderliggend, dat dat niet zozeer is veranderd. En wie dat op een gegeven moment ook doorkreeg, was D66. Rob Jette zei in 2019 rond de Europese verkiezingen, en ook Kaag afgelopen maand weer in haar schoollezing, dat ze eigenlijk naïef zijn geweest. Dat Rutte wel mooie woorden heeft gezegd over hoe hij nu over Europa denkt, maar dat als je kijkt naar de praktijk, dat er eigenlijk niet zoveel was veranderd. En Kaag zei zelfs dat ze daar een soort van spijt van heeft en dat ze graag in een volgend kabinet dat zou veranderen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat inhoudt dan.
Ja, ja, tot nog toe horen we daar weinig over, maar dat zou in de formatie ook nog best wel eens een belangrijke rol kunnen gaan spelen.
Ik kan het, ik zou het graag zien, laat ik het zo zeggen.
Nou, we gaan het zien. Hey, en vorige week is Bureau Brussel geopend. Drie journalisten van Follow the Money. Peter Teffer, Jesse Pinster en jij bent chef de bureau. Alhoewel, ik geloof dat je dat niet zo genoemd wil hebben. Wat gaat dat nou betekenen?
De belangrijkste meerwaarde wat wij willen gaan doen is... Kijk, ik schreef natuurlijk al verhalen voor Follow the Money over Brussel. Mm-hmm. Maar wat me vaak opviel is... Ja, dan was er misschien ergens in een heel ander land in Europa... ook wel iemand die daarover aan het schrijven was. Of juist helemaal niet, terwijl het verhaal wat ik schreef... ook relevant was voor andere lidstaten en voor andere media... en andere Europese burgers. En ik dacht, ja, dat is toch heel zonde van mijn tijd en energie... en van hun tijd en energie, als we die krachten niet wat meer bundelen. En af en toe zijn er heus wel Europese journalistieke samenwerkingsprojecten... maar dat is nog ontzettend sporadisch. Mm. En gek genoeg, en ik heb me er echt over verbaasd toen ik naar Brussel kwam... waren er dus nog heel weinig of bijna geen samenwerkingsverbanden... structureel om gewoon telkens op onderwerpen de krachten te bundelen... ieder informatie te vergaren in zijn eigen lidstaat om te zien hoe die lijntjes lopen... ieder zijn eigen onderzoekskanalen gebruiken en dan die informatie combineren. En dat je dan vervolgens weer allemaal voor je eigen krant of televisie en je eigen lidstaat het publiek informeert. Zodat je ook wat meer impact maakt met het verhaal dan wanneer je alleen ja, voor één Franse krant of voor één online platform in Nederland publiceert. Dus dat was een groot gebrek en dat is nu wat we met Bureau Brussel willen doen is telkens... onderzoeken initiëren en ook vervolgens coördineren met andere Europese journalisten... om die echt die onderzoeksjournalistiek een impuls te geven.
Ja, ja. En internationaal ook een impuls te geven.
Precies.
We gaan het meemaken. Laat ik nog één keer de titel van je boek noemen. Sluiproute Brussel, net uit. Lize Witteman in Brussel, dankjewel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een schokkende reportage uit het grensgebied van Polen en Belarus, waar vluchtelingen een speelbal zijn geworden van de politiek in die beide landen. En een pleidooi voor een linkse fusie. PvdA en GroenLinks moeten op zoek naar een gezagvolle bemiddelaar zonder ambitie. Nou, bijvoorbeeld een Piet Steenkamp, de man die het CDA voor elkaar kreeg. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook via de mail podcast@groene.nl. U kunt ook in uw podcast-app kunt u sterren geven of een korte recensie over deze podcast. Dat helpt ons weer aan meer luisteraars. Volgende week ben ik er weer met een andere auteur van een artikel in De Groene Amsterdammer. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Misha Zaat, Zet Fazel en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.